Mededelingen namens de kerkenraad. Professor Hofman is door ziekte verhinderd vanmorgen voor te gaan. Vanavond om 6:00 dominee De Haan van Zaamslag. Collecten, vandaag 1 collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. Volgende week zondag de 1e voor de diaconie en de 2e voor de zondagsschool. Dit alles zal de Heere wel en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard? Niet op uw rol geschreven? Gewis, dan zal mijn wrevele vijand beven. En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Zingen wij deze psalm, psalm 56, vers 4. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen psalm 6, het 2e vers. En vervolgens lezen wij Jesaja 61. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat, des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren, en de dag der wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des los voor een benauwden geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudden weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gijlieden zult priesters des Heren heten. Men zal uw dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen ze in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof en het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden. En hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen. Dat ze zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten, alzo zal de Heere Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. De tekst is uit Matteüs 5, het vierde vers. Matteüs 5, vers 4. Daar lezen wij: zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Wij willen nu het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, van hemel en van de aarde, u die alles bestuurt en regeert en onderhoudt, zoals u het behaagt. Het is in uw aanbiddelijke goedheid dat wij vanmorgen zijn samengekomen in dit kerkgebouw. We zijn samengekomen rondom uw woord en getuigenis. Ook al is het anders dan wij gedacht hadden. Door ziekte van uw dienstknecht kan hij niet voorgaan. We bidden u of u hem nabij wilt zijn en zijn gezondheid weer terug wilt geven. Geef dat uw woord mag spreken, al is het door middel van een leesdienst. Wilt u in deze leesdienst met ons zijn? Geef dat we het mogen horen, wat u tot ons te zeggen hebt. Wij moeten u belijden dat wij dat niet verdienen. Wij hebben het er niet naar gemaakt dat u nog naar ons zou omzien. Maar zie een gunst en genade op ons allen neer. Ja, Heere, dat we dat mogen leren voor het eerst of weer opnieuw. Dat we bij de treurenden zullen horen. Zoals de tekst het zegt: zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat is echte troost in dit leven en na dit leven. We denken ook aan hen die hier niet zijn. De zieken, en de ouderen. Ook hen die meeluisteren door de kerktelefoon. Wees hen allen nabij en goed. We noemen ook vanmorgen Willemijn. Wil u haar nabij zijn in haar ernstige ziekte? Samen met haar ouders, haar vriend Raymond en de broer en zussen. Tot hiertoe hebt u geholpen, wonderlijk geholpen. Ondersteunt u haar verder en laat ze uw nabijheid mogen ervaren. Gedenk aan hen die het moeilijk hebben, door welke oorzaak ook. Dat kan zoveel zijn in het leven. Moeite, rouw, verdriet, psychische nood en allerlei zorgen. Wij danken u ook voor de zegeningen die er zijn. Deze week mocht het huwelijk bevestigd worden van Johan en Lieneke. Heren, ze hebben elkaar het ja-woord gegeven. U hebt hen samengebracht en nu gaan ze samen in het leven en het huwelijksleven verder. Wil u hen nabij en goed zijn en hen ondersteunen in de weg die zij gaan en gaat u met hen mee. Wil u ook zijn met dominee Egas en zijn vrouw in Canada. Doe hen ook geven een gezegende zondag en breng hen eind deze week weer veilig thuis. Wil u op alle plaatsen zijn, over de ganse aarde, waar uw woord mag klinken, in de kerken, op de zendingsvelden en op de evangelisatieposten. Ook daar waar het in het openbaar verboden is om samen te komen, waar het in het geheim moet geschieden, wees nabij hen die in gevangenissen zitten, omdat ze uw naam belijden. Houd u hen staande in het lijden. Laat het vertrouwen op u mogen zijn, want u zal nooit laten varen het werk uw handen. Ondersteun uw dienstknechten, in het bijzonder onze eigen herder en leraar. U kent de moeite en de zorgen die er zijn in onze gemeente. U weet van alle omstandigheden af. U kent de schuilhoeken van ons hart. Voor u is niets verborgen. Alleen bij u is uitkomst. En daarom bidden we het van u. Wilt u ons helpen? Wilt u ons naar u toetrekken met koorden van liefde? En aan ons gedenken in genade en in ontferming? Wij leggen het neer voor uw heilig aangezicht. En dan kunt u dat nooit doen om ons. En daarom neem redenen uit uzelf en begeef ons niet. Verlaat ons niet, o levensbron, maar wilt u bijstand zenden. Laat alles vanmorgen met eerbied mogen geschieden. Laat niets ons hinderen wat zou kunnen hinderen. En weer de Satan, omdat hij niets kan doen. Onze ogen zijn geslagen op u, de Heere, die leeft en die regeert in alle eeuwigheid. Dit alles vragen wij alleen om Jezus wel. Amen. Zingen wij nu Psalm 32, de versen 2, 3 en 4. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden, bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. En gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats ingevaren. De versen 2, 3 en 4 van Psalm 32. Zingen wij na het amen, Psalm 30, het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Gemeente, de bekende dichter Goethe had, zo wij mensen dat noemen, een geslaagd leven. Want u weet, er is in de levensloop van mensen veel verschil. Daar zijn mensen die terecht de vraag stellen: het lijkt wel of ik voor het onheil ben geschapen. De ene teleurstelling hebben ze nog maar nauwelijks verwerkt, of de andere dient zich weer aan. Als ze iets beginnen, het wordt hen bij de handen afgebroken. Alles mislukt. Altijd zit het hen tegen. Heel hun leven is een aaneenschakeling van moeite en verdriet. Daarentegen zijn er anderen bij wie alles voor de wind gaat. Zetten ze iets op touw, het lukt hen altijd. Het geluk zit hen mee. Alles wat het leven ons maar te bieden kan, hebben ze. Wel nu, tot deze gelukskinderen behoorde ook Goethe. Hij had alles wat zijn hartje begeerde. Bovendien had hij bijzondere gaven van de Heere ontvangen en werd hij door zijn gedichten weldra wereldberoemd. Toen hij stond aan het einde van zijn leven, hij is 82 jaar geworden, en een terugblik wierp op zijn voorbijgesnelde leven, weet u wat hij toen zei? Van heel mijn leven heb ik mij nog geen 24 uur echt gelukkig gevoeld. Is het u nooit opgevallen dat mensen, die overigens niet veel van de Heere en zijn geboden willen weten, dikwijls uitspraken doen die geheel overeenkomen met het woord van God? Nergens toch, lezen we in de Heilige Schrift, dat mensen met een geslaagd leven, een leven met veel voorspoed, gelukkig zijn. Welvaart is nog geen welzijn. Wie de Heere wel gelukkig prijst, dat zijn de treurenden. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Met de bede van Gods zegen denken we met elkaar na over zalig de treurenden. We letten daarbij op wie dat zijn en wat hen beloofd wordt. Wie dat zijn en wat hen beloofd wordt. Wie dat zijn. Zalig zijn die treuren. Is het geen tegenstrijdigheid? Immers, wat wil dit kleine woordje zalig zeggen? Het houdt in dat je het toppunt van geluk hebt bereikt. Geen gelukkiger mens dan een treurend mens. Inderdaad, op het eerste gezicht lijkt dit tegenstrijdig. Wij achten treurende mensen diep ongelukkig en derhalve zeer te beklagen. In het woord van God staan verscheidene paradoxen, schijnbaar innerlijke tegenstrijdigheden. Let wel, schijnbaar. In werkelijkheid is dit helemaal niet zo. Zo ook de woorden van onze tekst. Onze tekst staat in de bergrede. Zo genoemd omdat de Heer Jezus deze woorden uitgesproken heeft vanaf een berg. In alle eeuwen zijn daar mensen geweest, en ze zijn er nu nog, die zich met name door het tweede gedeelte van de bergrede nogal aangesproken voelen. Daar wordt, zoals u kunt weten, gesproken over onze verhouding tot de medemens. En kijk, zeggen zij, dat is ons uit het hart gegrepen. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Dit wordt wel genoemd het bergrede christendom. Dit is echter niet anders dan moraal christendom, pure humanisme. Ze hebben een zeer optimistische mensbeschouwing. Hier kan de mens zichzelf handhaven. En in dwaze hoogmoed meent hij een voortreffelijk mens te zijn. Hoewel de geschiedenis ons telkens laat inzien dat er van de mens geen enkele verwachting is. Blijft men toch vasthouden aan de goedheid van de mens. Kort na de Eerste Wereldoorlog droegen velen een gebroken geweertje op hun revers. De mensen zouden wel nooit meer zo dwaas zijn een oorlog te beginnen. Een bekend prediker maakte de opmerking: liepen ze maar met een gebroken hart. Inderdaad, dan zou er verwachting zijn. Intussen hebben we alweer een wereldoorlog achter de rug. Het geloof in de mens heeft toen wel even een geduchte knak gekregen. Maar al heel spoedig keerde men tot zijn oude uitgangspunt terug. En vandaag de dag beleeft het geloof in de mens een periode van hoogconjunctuur. De mens is hartleers en onverbeterlijk. Ja, maar zij beroepen zich toch op het woord van God. En daar wordt toch duidelijk gezegd hoe wij ons jegens onze naasten hebben te gedragen. Dat we aalmoezen moeten geven, voor hen moeten bidden, geen kwaad voor kwaad mogen vergelden en zoveel dingen meer. Wat wordt het woord van God een geweld aangedaan door het uit elkaar te rukken? Wij moeten de Heilige Schrift echter lezen in zijn verband en in zijn geheel. Maar deze moraalchristenen doen dat niet. Het begin van de bergrede slaan ze over. Daar staan de zogenaamde 8 zaligsprekingen. Misschien zegt iemand, het zijn er 9. Die 9e echter is geen aparte zaligspreking, maar een nadere verklaring van de 8e. En daar gaat het over de verticale lijn, over de verhouding tot God. Al die zaligsprekingen zijn stuk voor stuk trekken van het geestelijke leven, van het leven met de Here. Zijn wij een burger van het Koninkrijk der Hemelen, dan kennen wij deze geestelijke vruchten van genade. Iemand noemde de zaligsprekingen de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. En een van de artikelen van die grondwet is dus dat zij treuren. U begrijpt, het is zeer belangrijk te weten wie die treurenden zijn, want zij worden zalig gesproken. Worden zij daarmee bedoeld die moeten zeggen, nu zij staan aan het einde van hun leven? Het leven heeft mij niet gegeven wat ik ervan in mijn jeugd verwacht had. Is het misschien het treuren van een verbroken verloving? Om het zakken voor een examen? Of omdat het in mijn bedrijf zo slecht gaat? Wegens het gemis aan aardse goederen misschien? Of om het verlies van een van onze dierbaren? Vele mensen menen van ja. Vooral het treuren om het verlies van onze dierbaren wordt nogal eens in verband gebracht met deze zaligspreking. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zo spreekt menigeen op condoliantiebezoek. U voelt wel aan, deze mensen worden daar allerminst mee bedoeld. Als dat waar zou zijn, dan zou immers de gehele wereld daarmee zijn zalig gesproken. Want wie ter wereld heeft nooit een teleurstelling te verwerken gehad? Immers, wij allemaal. Wat worden er in deze wereld, die bloedt uit 1000 wonden, niet in tranen geschreid? Ja, wordt deze wereld niet een tranendal genoemd? Tranen worden er genoeg geschreid. Maar niet alle tranen worden in Gods fles bewaard, zoals wij bij de aanvang gezongen hebben. Maar welke tranen dan wel? De tranen van Kaïn misschien en die van Judas. Zij immers hebben getreurd wegens berouw over hun zonden. Kaïn riep uit: mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven wordt. En Judas, nadat hij zijn meester verraden had, ging naar het Sanhedrin. Het verradersloon brandde in zijn zak en hij ging met de 30 zilveren penningen naar de overpriesters en de ouderlingen, uitroepende: ik heb gezondigd, verradende, onschuldig bloed. Maar het college van het Sanhedrin zei: wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En Judas ging heen en kwam tot die onherroepelijke daad. Er zijn wat mensen geweest die geroepen hebben: ik heb gezondigd, en daarom getreurd hebben. Ik denk aan Farao, aan Achan, aan Achab, aan Saul en aan nog zoveel anderen meer. En wellicht zijn er in ons midden die dat ook wel eens hebben uitgeroepen: ik heb gezondigd, wat ben ik dwaas geweest. Zijn zij het die onze tekst bedoelt? Nee, allerminst. Ook van hun tranen weet de Heere niet af en worden niet in zijn fles bewaard. Zij hebben niet getreurd over de zonde zelf, maar over de gevolgen van de zonde. Zij kennen geen oprecht berouw, geen smart erover, geen schuldbelijdenis met het hart, maar enkel met de lippen. Geen verootmoediging. De zonde heeft zulk een bittere en wrange nasmaak. De zonde heeft in hun leven zoveel verwoest. En daar hebben ze verdriet van. Zij treuren er niet over dat ze God onteerd hebben, dat ze hem op het hoogst misdaan hebben. Daar liggen ze geen minuut van wakker. Als de zonde hen niet in de narigheid gebracht had, er zou geen traan te bespeuren zijn. Als men ongestraft zou kunnen zondigen, men zou graag door blijven zondigen. Dit is de droefheid der wereld die de dood werkt, zegt de apostel Paulus in 2 Korinthe 7 vers 10. Maar wie worden dan bedoeld met die treurenden? Dat zijn eveneens mensen die hebben uitgeroepen: ik heb gezondigd. De woorden zijn precies hetzelfde, maar het komt voort uit een verbroken hart. Twee kunnen hetzelfde zeggen, maar daarom is het nog niet hetzelfde. Ik denk aan de verloren zoon uit de gelijkenis. Bij hem zien we zo duidelijk dat hij inkeerde tot zichzelf, zich afkeerde van de zonde en zich heenkeerde tot God. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Zijn hart is eronder gebroken tegen zo goeddoend God te hebben gezondigd. Zijn geest is verslagen. Bij hem is de ware verootmoediging, het oprechte schuldbesef, de zelfveroordeling. Hij is zondaar geworden voor God. De zonden benauwden hem. Het was bij hem geen beschouwing, ook geen dode redenering, maar waarachtige beleving. Een arm mens, een missend mens. God te moeten missen en hem niet te kunnen missen. Hoe zien we dit ook bij Petrus? Nadat hij zijn meester tot 3 maal toe verloochend had, keerde de Heer Jezus zich om en zag Petrus aan. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. De liefdevolle blik van zijn meester heeft het hart van Petrus gebroken. De liefdeloosheid en ontrouw van Petrus heeft zijn liefde en trouw niet teniet gemaakt. Ja, hij heeft gebeden. Hij heeft gebeden voor Petrus, dat zijn geloof niet mocht ophouden. Hoe heeft Petrus zich verfoeid in stof en as? Hij heeft zijn zonden voor de Heere mogen uitwenen en hartelijk welgemeend berouw over de zonde zelf en ook zijn tranen zijn in Gods fles bewaard. Ook David kende dit waarachtige schuldbesef. We kunnen dit lezen in Psalm 51, die hij gedicht heeft, nadat de profeet Nathan tot hem gekomen was en de vinger naar hem uitgestoken had. Gij zijt die man. Hij werd door schuldbesef getroffen en verslagen en zag zijn zonden steeds voor ogen zweven. Dit nu is de droefheid naar God over de zonde, die in tegenstelling tot de droefheid van de wereld. Een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Die droefheid naar God is vermengd met blijdschap en vreugde in God. Voor het natuurlijke verstand is dit niet te doorgronden, maar door het met Gods geest verlichte verstand wel. Zalig zijn die treuren, dus niet, ze zullen eenmaal zalig worden. Nee, ze zijn het al. En het treuren reeds worden zij zalig, gelukkig gesproken. Er wordt vandaag veel geklaagd over weinig blijdschap des geloofs. En terecht. Er is in de kerk veel dorheid en doodigheid. En, zo zegt men, dat is toch in strijd met het evangelie. Het evangelie toch is een blijde boodschap. En wat merk je daar nu van? Vele keren dan ook de kerk de rug toe en zoeken het bij allerlei sekten en bewegingen. Daar meent men het gevonden te hebben. Laten we toch bedenken dat er zoveel is wat zich uitgeeft voor blijdschap, wat ten diepste surrogaat is, namaak. Het heeft geen grond. We kunnen onszelf en anderen wel opschroeven tot blijdschap, maar dat is niet uit God. Als er vervolging of verdrukking komt, zo worden zij terstond geërgerd. Zo zegt de Heer Jezus in de gelijkenis van de zaaier. Beter is het ons af te vragen wat de reden is dat er zo weinig ware vreugde wordt aangetroffen. En die reden ligt hierin. Dat er zo weinig is een treuren over de zonde. Het treuren namelijk maakt de blijdschap van het geloof uit. Er is zo weinig een hartelijk leedwezen dat wij door onze zonden God vertorend hebben. En daarom als gevolg daarvan ook geen hartelijke vreugde in God. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel, want die in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. En nu komt het er in de eerste plaats niet op aan hoeveel tranen van ons er bewaard worden in Gods fles, maar wel of ze er zijn. Of wij de diepste oorzaak kennen van alle honger en kommer, namelijk de zonde. En daarover hebben leren wenen, wat meestal meer geschiet met het hart dan met het oog. Hoe noodzakelijk is het onszelf te onderzoeken, want het gaat hier om dood of leven, om rampzaligheid of zaligheid. Er zijn toch maar twee soorten mensen op aarde, burgers van het rijk van de duisternis en burgers van het koninkrijk van zijn licht. Bij de burgers van het laatste rijk is hun leven het licht. Is in hun leven het licht van genade opgegaan. Wat vrucht is van hem die zichzelf het licht der wereld genoemd heeft. Zij hebben gezien dat er in hen zelf geen licht is, maar enkel duisternis. De zonde in hun hart gezien als een ongeneeslijke zielenkwaal. En mag u daartoe ook behoren? Dan hebben wij een rijke boodschap voor u. Zalig zijn die treuren. En dat treuren reeds wordt u zalig gesproken. Moet u daarentegen zeggen dat u een vreemdeling van het leven der genade bent, dan heeft het woord van God u twee dingen te zeggen. Ten eerste, u bent nameloos arm en ongelukkig. Ook al hebt u op de aarde mogelijk veel voorspoed. Dat zegt niets. Ja, al zou u de gehele wereld winnen, zonder Gods genade, zonder de genade te kennen van het treuren, bent u een rampzalig schepsel dat voortreist naar de buitenste duisternis. En daar zult u dan voor eeuwig treuren, want deze plaats wordt genoemd de plaats waar wening is en knersing der tanden. Maar hoe geheel anders zal dit treuren zijn dan van Gods kinderen over de zonde? Dit zal geen treuren zijn wat blijdschap geeft, maar bitterheid. Daar zal getreurd worden uit wroeging en zelfverwijt, dat u de duisternis liever gehad hebt dan het licht, de dood verkozen hebt boven het leven. Ten tweede komt de Heere met de boodschap van zijn genade voor zondaren. Ook u kan de Heere door zijn Heilige Geest dat treuren leren. U bent nog in het heden van de genade. De Heere geeft u nog de gelegenheid u tot hem te wenden. Bij wie milde handen zijn en vriendelijke ogen van eeuwigheid. En kom nu alstublieft niet met uw ja-maars, waarmee u op een ogenschijnlijke vriendelijke, maar in wezen goddeloze manier al Gods lieflijke lokkingen en nodigingen in de wind slaat. Dat u heden nog bekennen mag wat tot uw eeuwige vreugde is dienende, buigt u voor hem in het stof, val hem te voet, kom zoals u bent. Ja, maar kunnen we dat dan op commando? Kijk, daar hebt u weer zo'n ja, maar. Bedenk evenwel dat tegenover uw ja, maars staat het maar van de Heere. Het is waar, u kunt aan geen enkele eis voldoen, maar de Heere geeft wat hij eist. Alles wat u mist, kan en wil hij u geven, naar het woord van zijn belofte. Bid er veel om. Niet dat er in ons gebed enige verdienste zou zijn, maak daar nooit een grond van. De Heere geeft het niet om, maar wel op het gebed. U mag bovendien moed scheppen uit de behoudenis van al Gods kinderen. Zij hebben dat treuren ook niet van zichzelf. Zij waren even onmachtig en onwillig daartoe als u. Ze hebben dat louter te danken aan de Geest van Christus, die woning gemaakt heeft in hun harten. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is zo de moeite waard er veel om te vragen. U kunt heilig jaloers zijn op dat treurende volk. De ontmoeting met God geeft innerlijke vrede en ware vreugde. Alles wat buiten God en Christus is, is niet anders dan dood en verderf. Zalig zijn die treuren. Wij hebben gezien wie dat zijn. Wij willen vervolgens met elkaar nagaan wat hen beloofd wordt. Want zij zullen vertroost worden. Troost. Wat is eigenlijk troost? De ware, werkelijke troost houdt dit in, dat we terug ontvangen wat we kwijt zijn. Dan wordt de oorzaak van het treuren weggenomen. Laten wij dit duidelijk maken met een eenvoudig beeld. Dan kunnen de kinderen het ook begrijpen. Stel u voor, een vader belooft zijn kind een nieuwe fiets. Een hele tijd moet ervoor gespaard worden, voor het vereiste geld bij elkaar is. Eindelijk is het zover. Het kind gaat opgetogen naar de rijwielhandelaar. Maar Bij aankomst blijkt het geld te zijn verloren. Het gaat dus niet door. Want als je geen geld hebt, kun je niet kopen. Het kind komt helemaal overstuur thuis. En dat is te begrijpen. En één stuk door zit het te huilen in de hoek van de kamer. Zoals iedere rechtgeaarde moeder tracht ze haar kind te troosten. Ze geeft geld voor een ijsje. Het kind echter neemt het niet aan. Normaal is het blij, maar nu niet. Waarom niet? Wel, dit is geen werkelijke troost. De oorzaak van het treuren, namelijk de langbegeerde fiets, is daarmee niet weggenomen. Even later komt er iemand op bezoek. Geeft het kind het nodige geld. Weldra komt het blij thuis met een fiets. Nu is het werkelijk getroost. De tranen zijn gedroogd omdat het weer teruggekregen heeft wat het kwijt was. Zo is het ook in het geestelijke. Zalig zijn die treuren. Ze zijn ontdekt aan hun godsgemis. En daarover treuren zij. Zij kennen maar één begeerte. Hoe krijg ik God in mijn leven terug? En u moet maar niet proberen hen te troosten met andere dingen. Al zou u hen al de schatten van de wereld aanbieden, ze zouden dit alles zonder meer van de hand wijzen. Ze zouden zeggen, denkt u me daarmee te kunnen troosten? Meent u dat het klatergoud van deze wereld mijn hart kan troosten? Er is voor hen maar één mogelijkheid om getroost te kunnen worden. Namelijk dat ze weer in een rechte verhouding mogen staan tegenover de Here. Zo is het eenmaal geweest in het paradijs. Door de zonde zijn ze uit het paradijs verdreven. En daarmee zijn ze niet iets, ook niet veel, maar alles kwijtgeraakt. En het loon dat de zonde uitbetaalt, is de dood. De bezoldiging van de zonde is de dood, zegt de apostel Paulus. Dat is in de eerste plaats de geestelijke dood. Dat wij losgescheurd zijn van de levenswortel van God. Ons leven is nu niet anders dan een gestadige dood. Zo zegt ons doopsformulier. Het is als met een bos snijbloemen. Je zet ze neer op tafel en het is een lust voor het oog. Langzamerhand echter gaan ze verwelken en na een week worden ze in de vuilnisemmer gedeponeerd. Ze waren van de levenswortel afgesneden en vanaf dat moment deed de dood zijn werking. En hoe kan iemand nog vreugde in zijn leven hebben met zulke een verschrikkelijke toekomst voor ogen? Want vanaf onze geboorte zijn wij op reis. Op reis naar de eeuwige dood. En dat door eigen schuld. Wie dat door genade leert inleven, treurt over de zonde en is werkzaam geworden om zijn eeuwig heil. Hij gaat vragen naar de Here als het allerhoogst en eeuwig goed. Zij hebben geprobeerd met goede werken de gerechtigheid aan te brengen waarmee ze voor God kunnen bestaan. Maar ze zijn tot de slotsom gekomen dat dit onmogelijk is. Wij kunnen niet naar de regel van het werkverbond opklimmen tot God. Maar nu gaat God naar de mens en handelt naar de regel van het genadeverbond. In de stilte der eeuwigheid is Christus borg geworden voor zijn kerk. De prijs der zielen, dat rantsoen, dat in tijd nog eeuwigheid door de mens is te voldoen, heeft hij betaald. Hij moest daar de dood voor in. Die prijs was nochtans voor hem niet te hoog. Zo groot was zijn liefde tot zondaren, voor goddelozen, voor vijanden, voor opstandelingen heeft hij zijn leven gegeven. Gestorven aan het vloekhout op Golgotha. Maar de dood kon hem niet houden. Op de derde dag is hij opgestaan van de doden. God heeft hem opgewekt. Het offer dat Christus gebracht heeft, behaagt hem. Zijn toorn is gestild. Christus is de weg tot de Vader. Heeft hij zelf in zijn omwandeling op de aarde niet gezegd, ik ben de weg? Hij nu is de ware trooster. Want zij zullen vertroost worden. Deze woorden heeft hij zelf gesproken tegen de treurenden. Hij is de bron van alle troost. Hij heeft zelf op aarde alle troost moeten ontberen. Hij heeft zijn strijd alleen moeten strijden. Zelfs zijn eigen discipelen hebben het niet kunnen opbrengen, ook maar 1 uur met hem te waken. Heeft hij zelf niet gezegd, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd nederleggen. In die weg heeft hij de troost verworven voor zijn kerk. Het is een duur verworven troost. En deze troost gaat hij. En deze troost gaat hij nu uitdelen aan mensen die door de angst der hel alle troost moeten missen. Jesaja 61 spreekt al van het genadejaar des Heren. Om alle treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des los voor een benauwde geest. Zij roepen het uit, met de bruid uit het Hooglied. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat zegt het onherboren hart niet. Dat ziet niets in hem. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante noch heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Maar het door schuld verslagen hart ziet zoveel schoonheid in hem dat ze het niet onder woorden kunnen brengen, noch kunnen beschrijven. Zij kunnen er slechts van stamelen. Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Wat een uitzien met hem te worden verenigd en het geloof hem te mogen omhelzen, vrijgesproken te worden van schuld en straf en een recht te ontvangen op het eeuwige leven, zich geheel en al te laten zakken en zinken op hem, wiens werk volkomen is, dat gaat alleen in de weg van een arme zondaar te worden voor God in de beleving. Alles wat we meer zijn dan een arme zondaar, zijn we te veel. De arme zondares uit Lucas 7 viel wenend over haar zonden neer aan de voeten van de Heer Jezus. En haar zonden werden haar vergeven. En ze ging heen in vrede. De vraag kan gesteld worden, komt er een keer een einde aan dit treuren? Met andere woorden, komt er een tijd dat wij daarboven uitgegroeid zijn. Zalig zijn de armen van geest. Komt er een tijd dat we geen armen van geest meer zijn? Nee, geliefden, niet in dit leven althans. Er zijn mensen die menen van wel. Zij menen alles te hebben. Een gearriveerd christendom. De Heere echter houdt een in eigen ogen onbekeerd volk over. Zij hebben de dagelijkse bekering nodig. Zij worden al armer van geest en al meer een treurende. Heeft de Heere bij monden van de profeet Sefanja niet gezegd, maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij komen nooit boven de bede uit van de tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. Wanneer we onze zonden mogen uitwenen, zoals de zo even genoemde zondares, dan leven we dicht bij God. Dat is de hoogste stand van het genadeleven. Helaas moet opgemerkt, bij velen van Gods kinderen is menigmaal een gemis aan droefheid naar God over de zonde. En dientengevolge missen ze ook de Heere. Dan worden er vaak dode klachten geuit. Er komt een magerheid over de ziel. Het geestelijke leven verschraalt en verschrompelt. Ze lijden aan geestelijke bloedarmoede. De oorzaak, daar kunnen vele redenen voor genoemd worden, die een belemmering zijn voor de tranen. Daar is de liefde tot de wereld, de aardsgezindheid, het niet meer zich als vreemdeling gevoelen op de aarde. De wereld oefent dikwijls nog zo'n bedwelmende invloed uit op Gods kinderen. Zoals de gewichten van een zwaar uurwerk telkens naar beneden zakken, zo wordt het hart vaak heen getrokken naar de wereld. Een andere reden die een belemmering is voor de tranen, is de zonde. Hoe gemakkelijk kunnen allerlei zonden de overhand krijgen? De zonde die ons zo licht omringt. Paulus roept het uit, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Het is noodzakelijk dat er ten bloede toe gestreden wordt, wil de zonde niet de overhand krijgen. De wereld, de zonde en ons eigen vlees, het zijn, zegt de Heidelberger Catechismus, doodvijanden. Dat wil zeggen dat het op onze die het op onze ondergang gemunt hebben. De Heidelberger Catechismus beleidt het zo treffend in zondag 52, antwoord 127. Dewijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan en daartoe ophouden bestaan en daartoe onze doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zowel ons toch staande houden en sterken door uw kracht, door uw Heilige Geest, omdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Een ogenblik is de bede op zijn plaats. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Met nadruk hebben wij vooropgesteld dat het hier gaat over het treuren over de zonde zelf. Dat sluit evenwel niet uit dat ook tranen gedroogd worden over de gevolgen van de zonde. Gods kinderen zien de zonde dan niet op zichzelf, maar worden bepaald bij de eerste oorzaak, namelijk de val in Adam. Bij alle ellende in de wereld en in ons persoonlijk leven moet gezegd, wat heeft onze val toch teweeg gebracht? Vele kinderen Gods hebben een moeitevol leven. De weg van de goddelozen gaat vaak over rozen, terwijl het levenspad van de rechtvaardigen menigmaal bezaaid is met doornen en desselen. De Heere gaat wel eens diepe wegen met zijn volk. Deze wegen keurt de Heere nodig om zijn kinderen dicht bij hem te houden, omdat ze aan hem alleen genoeg zullen hebben. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. In moeitevolle en zorgelijke levenssituaties stemmen ze in met de dichter van Psalm 73. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Zij ondervinden het en leven in het vertrouwen. Hij zal hen nimmer meer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Zij leren het kruis hen opgelegd, vrolijk dragen achter hem, de grote kruisdrager. Achter hem wordt het zwaarste kruis licht. Waar de Heere is, daar is het goed. Beter tegenspoed met de Heere dan voorspoed zonder God. U ziet het. Alle tranen worden door hem gedroogd. Door hem, die de Heidelberger Catechismus noemt, de enige troost, beide in leven en in sterven. Want zij zullen vertroost worden. Wie troost mag kennen, vindt zijn hart vertolkt in de woorden van de dichter van Psalm 4. Gij hebt mijn hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd, als zij door aards geluk verheven bij koorn en most wel lustig leven en hun een overvloed verblijdt. Wij stellen u de vraag: kunt u zichzelf rangschikken onder degenen die treuren? Dat treuren is geen grond voor de zaligheid. De grond des behouds ligt enkel en alleen in Christus. Ja, het treuren zelf is reeds bediening van de verhoogde Christus. En die weg gaat hij plaatsmaken voor zichzelf. En hebt u als een ongetrooste in uzelf, wenend over uw zonden, zo naar hem leren vragen? Niet, wat ben ik dan nameloos arm? Er is geen ongelukkiger mens dan een mens die geen schuld gevoelt. Vraag de Heere veel dat zonde nog eens tot zonde en schuld nog eens tot schuld mag worden. Schuldenaar te worden voor God is een grote weldaad. Zalig zijn die treuren. Wat een zaligheid is het voor hem te buigen en te bukken in het stof. U kunt er nooit te veel om vragen. De Heere zal u nooit verwijten dat u hem er te veel om gevraagd hebt. Maar wat zal het erg zijn wanneer u zorgeloos voortleeft, straks uzelf te moeten verwijten er te weinig om gevraagd te hebben. Zalig zijn die treuren. Hier op aarde komt aan dit treuren geen einde. De zonde is er steeds. Paulus zuchtte eronder: het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Hoe dichter bij de Heere, des te meer tranen. Hoe dichter bij de Heere, des te meer het zich als vreemdeling gevoelen op de aarde. Hoe dichter bij de Heere, des te verder bij de zonde vandaan. Hoe dichter bij de Heere, des te meer het verlangen ontbonden te worden en met Christus te zijn. Des te meer het verlangen nooit meer te zondigen, zelfs niet meer te kunnen zondigen. Zij leren zichzelf kennen als mislukkelingen. In Christus echter zijn ze overwinnaars en hebben ze een geslaagd leven. Hier op aarde zijn het arme tobbers, maar na dit leven wordt voor eeuwig de lofzang aangeheven. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Amen. Laten we danken en bidden. Aan het einde van deze dienst, Heere, naderen we opnieuw tot U. Heb dank voor het woord van vanmorgen. Geeft U dat echte treuren over de zonde. En doe daar genadiglijk verzoening over. Door voldoening, door de borg en de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Zodat het gelden mag waarvan de tekst spreekt. Over het zalig worden. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Laat het meegaan als wij van hier gaan. En breng ons vanavond in getrouwheid weer samen. We vragen het aan U onder de wegneming en de vergiffenis van al onze zonden. Uit genade alleen om Jezus wel. Amen. De gelezen preek was van wijlend dominee Beekhuis. Als slotzang zingen wij Psalm 43, vers 5. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust eens Heren welbehagen. Het vijfde vers van Psalm 43. eindigen we nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.